Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie allemaal weer terug zijn, hier zijn. En vandaag is het 25 augustus. Volgende week hebben wij de startzondag gepland. En zo gaan we ook het nieuwe seizoen beginnen. En als nu iedereen er weer is, ik heb er ook zelf heel erg veel zin in een nieuw seizoen. En ik hoop een hele hoop mooie avonturen met jullie te beleven het komende jaar. En volgende week dus de startzondag. En de startzondag betekent dat we dan samen ook even bekijken wat de plannen zijn. Hij spetterde. Samen kijken wat de plannen zijn die ik met de raad dus afgelopen zomer heb voorbereid. Dat is natuurlijk maar een heel klein deel, want de kerk zijn we samen. En ik hoop eigenlijk dat ook een thema wat we een beetje als richting hebben, dat iedereen ook inspireert om te zeggen van ja, als jullie dat een leuk idee vinden, dan heb ik nog wel een initiatief erbij. Of ik heb nog wel een ander idee. We hebben samen een initiatief. Zo zijn we samen kerk. Dus wat ik volgende week vertel is niet het definitieve plan in een PDF geplastificeerd. Zo gaan we het doen. Maar wel een paar dingen waarvan ik zelf denk van nou, volgens mij is dat wat bij ons past. Voor zover ik jullie allemaal heb leren kennen natuurlijk het afgelopen half jaar. En daar hoort ook een jaarthema bij. En een jaarthema... Het jaarthema hebben we samen gekozen als titel een stap dichter bij Jezus. En een stap betekent dat wij allemaal, waar we ook staan in geloof, in elk geval een beweging kunnen maken. En het hoort ook een beetje bij onze missie, onze identiteit als ACG, dat we voortdurend in beweging zijn. Jezus volgen, Jezus vinden, volgen en verkondigen, er zit altijd een beweging bij. En de stap is voor de een is het misschien de eerste stap naar Jezus. Misschien ben je al heel lang met Jezus bezig en is de stap een andere manier van dichter bij God komen of bepaalde keuzes maken, dingen misschien anders gaan doen, een stap zetten in je werk, in je gezin of in je relatie. En ik geef nog het hierheen en toen dacht ik, je hebt een plaatje gekozen. Ik kan niet zien of die er al staat, maar... Oké. En dan lijkt het alsof het een enorme sprong is. En als ik hem zo zie, denk ik van, die sprong moet je niet gaan doen. Maar ik heb het plaatje vooral gekozen omdat er een groot stuk is waar ik tekst in kwijt kon, in het midden. En niet per se omdat ik nou denk dat een goed idee is. Want het is hartstikke dom natuurlijk om die sprong te maken. En het thema wil totaal niet zeggen van, joh, het is een onmogelijke sprong naar Jezus. Maar het is wel een hele mooie vlak voor tekst in het midden. De stap is voor iedereen mogelijk, maar wat die voor jou is, dat willen we samen ontdekken. En ook ja, met elkaar erover hebben. En elkaar uitdagen. Het is wel een beetje een stap wat zorgt dat iets buiten het comfort is. Het moet wel een beetje spannend zijn, maar niet zo spannend. Dus die serie die ik daarover wil gaan doen, aan het begin van het jaar doen we dat 3 keer. Vandaag, volgende week en op 29 september, want dan is het kerkproeverij. En dat stap dichter bij Jezus doen we dit jaar 3 terreinen. En dat is ten eerste in de relatie met God, dan in de relatie met elkaar als ACG, en als derde als in de relatie die we hebben met onze omgeving. Met Aalsmeer, Culemstaart, Amstelveen, onze buurt waar we wonen, de mensen die we kennen, het netwerk, de mensen die God op ons pad gebracht heeft. Dat is het derde. Maar vandaag beginnen we met een stap in de relatie met God. Dan denken jullie natuurlijk, ja maar dat doen we toch elke week in de kerkdienst? En is ook zo, want het dichter groeien naar God toe is het centrale thema waarom we bij elkaar komen. Maar pas als wij het komende jaar andere dingen willen gaan doen in de relatie met elkaar en met Aalsmeer, dan begint het elke keer in de stap die we zetten in onze relatie met God. En die is nooit af. Altijd in ontwikkeling. Altijd in beweging. En daarom wil ik vandaag met jullie kijken naar de wapenrusting van God in Efeziërs 6. Paulus die geeft ons daar 7 elementen die speciaal bedoeld zijn voor geestelijke strijd. Klinkt heel zwaar, wapenen, klaarmaken. Maar het helpt ons echt om dichter bij God te komen. Marge heeft hem net al gelezen uit de Bijbel in gewone taal. We lezen hem nog even uit de NBV. Dan hebben we daar ook die elementen in zitten. Dat scherm is hier, ik zie hem nu pas. Oké. Trek de wapenrusting van God aan. Efeziërs 6, vanaf vers 11. Trek de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. En er staat heel mooi, waarvoor is nou dit, deze zeven elementen tegen de listen van de duivel? Het is geestelijke strijd. En in het liedje van Ellie en Rickert klinkt het allemaal heel simpel en heel erg mooi en leuk. Maar het is natuurlijk best wel een zwaar onderwerp, geestelijke strijd. En voordat ik hier in de kerk mocht werken, heb ik best wel heel veel kantoorbaantjes gehad. Ook voordat ik bij de tv werkte, als ik woonde in Den Haag. En daar heb je, als je met het uitzendbureau gaat, hebben ze altijd wel ergens een baan in het ministerie. Er zijn natuurlijk zoveel kantoren daar. Dus je komt altijd wel ergens weer op een kantoor terecht. En ook bij de kerk waar ik eerder werkte, hadden we een mooi kantoor. En voor iedereen die in een kantoor gewerkt heeft in zijn leven, weet dat af en toe de printer kapot gaat. Of het gewoon niet wil doen. En de printer doet het nooit op het moment dat je hem het hardst nodig hebt. En vooral als je in een kerk werkt, zoals de kerk waar ik hiervoor werkte, waar we nog een kantoor hadden. De zondag dat we flyers nodig hadden, dan hield de printer ermee op. Het is een beetje Murphy's Law heet dat. En 12 jaar geleden werkte ik op een christelijk muziekfestival als vrijwilliger op het kantoor. En daar, op de dag dat het festival begon, hield de printer ermee op. En ik dacht, de printer houdt ermee op. Maar de andere mensen die op het kantoor werkten, zeiden allemaal, dit is geestelijke strijd. Want het is de eerste dag van het festival en nu houdt de printer ermee op. Maar ik kwam toen ik zat toen in de gereformeerde kerk en daar hebben ze geen geestelijke strijd. Tenminste, hadden we het nog nooit over gehad. Dus ik dacht, wat een onzin. Jullie hebben hier een kantoor gebouwd met allemaal oude rommel. Het is allemaal oude apparatuur. De computers draaien op Windows 95. En dat de printer het niet doet, dat komt gewoon omdat het gewoon een oude printer is. Of je hebt hem verkeerd aangesloten. Wat een onzin. Maar ik had natuurlijk alleen maar de printer gezien. En voor de mensen van het festival, die zagen een grote patroon. We hadden bijvoorbeeld ook een perswoordvoerder die op de dag van het festival haar stem kwijt was. En eigenlijk 10 mensen van de pers te woord moest staan. Die zagen één geheel. Dus ik heb er wel van geleerd. Maar het is wel een soort rare wisselwerking. Wat is nou een geestelijke strijd? En wat is gewoon een slecht aangesloten printer? Maar Paulus die helpt ons wel echt hier om ons voor te bereiden op, als de momenten er zijn dat de duivel echt lelijke dingen doet. En hij schrijft deze brief aan een aantal kleinere kerken in Efeze. En Efeze heeft in die tijd al 250.000 mensen. Nou, als je kijkt rond de jaartelling hoeveel mensen er dan in steden woonden in Nederland of zelfs in het Romeinse Rijk, dan is 250.000 is ontzettend veel. Het is een heel, heel grote stad en die kerken zijn maar heel erg klein. Dus Paulus die schrijft die brief en die denkt, alsof je een klein kind op de trein zet en van oké, je probeert hem goed voor te bereiden. Van oké, heb je alles bij je? Heb je je treinkaartje? Ga niet met gekke mensen mee. Zo probeert Paulus ook die gemeente voor te bereiden op een gemeente van Christus zijn in een omgeving die heel groot is, waar heel veel gebeurt, heel veel handel is. En ja, om hen heen zien ze natuurlijk andere religies met andere waarden en normen. Ze zien misschien moreel verval of moreel andere keuzes die wij niet zo christelijk vinden. En er is juist daar geestelijke strijd. Dus Paulus probeert die gemeente sterk te maken en zeggen, pas op, er is overal gevaar. Wees een beetje stevig, houd stand. En dat houd stand staat ook wel een paar keer in dit versje. Als Paulus iets herhaalt, dan is het waarschijnlijk heel erg belangrijk. Paulus zegt, elke dag probeert de duivel als het ware een beetje afstand te creëren tussen ons en God. Als een soort stoorzender bij een dineetje voor twee. De duivel probeert met zijn leugens ons de put in te praten. steeds weer te zeggen, weet je zeker dat God van je houdt? En ik moet zeggen dat ik jarenlang best wel gedacht heb dat de wapenrusting van God, want ik heb het zelf al vaak gelezen, dat het eigenlijk een aantal tips waren verpakt in een ezelsbruggetje van een soldatenkostuum. Maar nu ik het afgelopen zomer beter heb kunnen bestuderen, heb ik geleerd dat Paulus heeft het niet zelf verzonnen. Die heeft niet gedacht van hele hoop mooie eigenschappen, past precies in een kostuum. Paulus citeert uit Jesaja, uit verschillende stukken uit Jesaja, waarin God zelf in zijn profetieën vertelt, het is mijn wapenrusting. Het is niet iets wat God geeft als een tip. Het is iets wat God van zichzelf heeft. God zegt als het ware, zo doe ik het. Met waarheid, met gerechtigheid, met het zwaard van het woord. Dit is hoe ik het doe. Dit is hoe God zelf het kwaad te lijf gaat. En hij zegt tegen ons, ik trek het uit, het is mijn jas, ik trek het uit en ik geef het aan jullie. Zodat ook jullie goed voorbereid zijn, goed stevig klaar zijn voor als er strijd komt. Als wij het komende jaar een stap dichter naar God willen maken, moeten we ook juist die jas van God, het pak van God, elke ochtend aantrekken. Zodat we klaar zijn voor alles wat maar afstand wil creëren tussen ons en God. Dichter naar God is goed die wapenrusting aan hebben. En het doel daarvan is dat we uiteindelijk klinkt heel ver weg, dat we gewoon zo snel mogelijk instinctief reageren alsof we die wapenrusting aan hebben. Dat elke keer als er een leugentje in ons hoofd komt, dat we instinctief zeggen van nee, dit is niet dichter naar God toe. Nou, en hoe ziet dat instinctief eruit? Ik ga vanochtend niet al die 7 elementen behandelen, want dan wordt de preek heel lang. Dat kun je ook nooit onthouden. Maar een paar dingen haal ik eruit die mij afgelopen zomer bij het bestuderen ervan erg aanspraken. En de eerste is de gordel van de waarheid. En als wij ons aankleden, dan doe ik mijn gordel altijd mijn briem al als laatste om. Maar ik heb gelezen, begrepen dat een Romeins kostuum begint met de gordel. Dat is zeg maar het centrale deel van het hele pak, wat je als eerste aandoet. En de rest rust daarop of hangt eraan. Of ze hangen er aan de riem hangen leren lappen, zodat je benen beschermd zijn. En het borststuk, dat rust erop, het zwaard hangt eraan. Dus die gordel is het begin van de bescherming. En het begint volgens Paulus met de waarheid. En het begint met de waarheid omdat de geestelijke strijd begint met leugens. En Tim Keller, bekende dominee, die legde het uit met het voorbeeld van een piano. Ik wist het ook niet, maar als je een akoestische piano hebt, een ouderwetse piano, en je doet de klep open en je kan heel mooi zingen, en je zingt op een bepaalde toon, dan gaat er een snaar trillen. En zo is het ook met de leugentjes van de duivel. Er komen heel veel rare gedachten in mijn hoofd de hele week. En voor het grootste deel denk ik gewoon, wat een onzin. Maar die paar leugentjes van de duivel, die zorgen dat er iets gaat trillen. Iets gaat trillen in mij. Dat ik denk van, ja, er zit eigenlijk wel een kern van waarheid in. Het is eigenlijk iets wat ik zelf ook al een beetje dacht. Nu komt die gedachte wat sterker in mijn hoofd. En langzaam gaat het trillen. Steeds harder trillen. Het gaat groeien en broeien in je gedachten. En het gaat langzaam een eigen leven leiden. En dan heb ik het over leugentjes als, dit verandert nooit. Of, ik mis van alles. Waar andere mensen plezier hebben, daar mis ik iets. Of wie houdt er nou echt nog van mij? Of misschien zelfs over de kerk, van ja, wordt dat nog wel wat met de kerk? Het is een gevoel en dan gaat het trillen en dan geef je er een klein beetje aan toe. Om het te laten groeien, omdat er een kern van waarheid in zit, volgens jou dan. Omdat je het zelf ook al voelde. Maar God zegt, nee, we beginnen met een gordel van waarheid en dan is het mijn waarheid, Gods waarheid. En God vraagt in Genesis 3, als de slang tegen Adam en Eva gepraat heeft, het eerste wat God zegt is van, wie heeft dat tegen jullie gezegd, dat je naakt bent? Wie heeft dat gezegd? En zo is het ook met de leugentjes in ons hoofd, die gaan trillen in die piano. Wij moeten voortdurend vragen, wie heeft dat tegen ons gezegd? En als het leugentje is, houdt God nog wel van ons? En we vragen ons af, wie heeft dat gezegd? Dan weten we zeker, het was niet God. Want God zegt dat niet. En als we steeds die vraag stellen bij die leugentjes in ons hoofd, die gaan trillen, wie heeft dat tegen ons gezegd? En het antwoord is niet God. Dan is het foute boel. Gordel van waarheid helpt ons om ook bij de waarheid van God te blijven. Een ander heel mooi element wat ik hier in Efeziërs 6 zie, is een stukje van het geloof als schild. En dat staat er zo heel erg dramatisch voor de brandende pijlen van de duivel. En blijkbaar in die tijd, als ze gingen vechten, heeft een Romeins soldaat een houten schild. Maar een houten schild, als daar brandende pijlen op afkomen, ja, dan vat het natuurlijk gewoon vlam. Dus hoe een Romein dat deed, is die deed aan de buitenkant van het schild deed die leren lappen vastmaken. En die leren lappen houdt hij nat. En als het dan een natte leren lap is, en die brandende pijl komt erop, dan wordt die gedoofd. En staat er in Efeziërs een beetje kort, met een schild om wat uitdooft. Maar dan moet hij wel nat zijn. En Israël is natuurlijk 40 graden in de zomer. Dus als je dat nat maakt, is het ook zo weer droog. Dus het kan alleen maar zo zijn dat die Romeinse soldaat steeds terug moet naar de bron. Steeds terug naar het water. En steeds weer dat ding nat houden. Misschien heeft hij wel gewoon een emmer voor zich staan. Misschien zijn er sociale soldaten die alleen maar heen en weer lopen met emmers water. Steeds terug naar de bron. En dat is dus ook de oplossing voor de brandende pijlen van de duivel. Steeds terug naar God, naar de Bijbel, naar zijn woord, naar contact met hem. En als we uitgaan van hoe snel zo'n labeleer droog zal zijn in 40 graden, dan kunnen we niet elke week terug naar de bron. Dat is te groot interval. Die Romeinse soldaat moet misschien wel elk uur naar de bron. Elke 2 uur. En zo moeten wij zelf ook nadenken. Als er geestelijke strijd, en we kunnen ervan uitgaan dat het er gewoon sowieso is, dan moeten we ook heel regelmatig naar die bron. En dan moeten we ook creatiever in zijn waar die bron dan is. De kerk is een plek, Bijbel, eigenste de tijd. Maar ook moeten we elkaar opzoeken. Omdat alleen dan kunnen we kwetsbaarder zijn. In een relatie 1-op-1 of in een kleine groep van 2 of 3. Dan pas kun je ook zeggen, joh, dit is waar ik een brandende pijl zie aankomen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn schild nat blijft? Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, die 7 elementen, ik ben er alweer 3 vergeten. Is dat niet een beetje voor gevorderden? Is dat niet een beetje als je heel erg alles goed wil doen en alles wil weten over de Bijbel? Kan ik niet een beetje simpeler beginnen en het dan later nog een keer opbouwen? Maar hierbij is het belangrijk te weten dat Paulus zegt, nee, dit is een brief voor de hele kerk. Het zijn geen goede tips die je kan bewaren voor als er ooit eens een keer geestelijke strijd komt. Want die strijd die is er elke dag. En Paulus schrijft die brief aan de hele gemeente. En die werden waarschijnlijk voorgelezen voor de hele gemeente. Niet voor de leiders, niet voor het gebedsteam. Maar juist voor de broeders die nog worstelen met geloof. Die misschien net begonnen zijn. Die hier en daar twijfel hebben. Die zeggen van ja, dit is misschien wel een beetje te veel. Juist daar is de geestelijke strijd het ernstigst. Want elke dag dat je hem niet aantrekt, die wapenrusting, zijn er kleine mini-veldslagjes, mini-gevechtjes. Gewoon in de relaties, dag in dag uit, met je gezin, op je werk, in de kerk. Een vrijwilliger is hier te laat bijvoorbeeld, of hij is vergeten dat hij moet beginnen. Dan denk je bij jezelf, wat een gedoe, wat een onaardig iemand is het ook eigenlijk. En langzaam gaat er iets groeien, iets broeien. Irritatie, je denkt, oké, dan ga ik ook gewoon, naast die persoon ga ik maar even niet meer zitten. En een klein mini-veldslagje is op die manier verloren. Of je maakt je zorgen. Geen grote zorgen, maar gewoon een klein beetje stress. Wat heeft God wel en niet onder controle? Dan geef ik natuurlijk zelf graag het goede voorbeeld. Door me nooit zorgen te maken. Maar een paar weken geleden hadden we natuurlijk hier ons eerste zomerfeest. En ik wou natuurlijk graag dat het allemaal goed gaat. Want het was mijn eerste zomerfeest. En ik wil graag een leuk feestje met jullie hebben. Maar de dagen ervoor, ook al waren er genoeg mensen om te helpen, de dagen ervoor dacht ik toch een beetje van, als het allemaal maar goed gaat. Er is maar 1 barbecue, dus ik een beetje googelen. Oh, de gamma is om 10 uur open. Als de barbecue kapot is, dan race ik wel even naar de gamma. En ik had een springkussen. En ik dacht, die had ik zelf al eventjes. En bij mij in de buurt in Utrecht is een boer en ik heb ik al vaker gehuurd. En Zo handig, want je appt hem en je kan gelijk langskomen en je kan wat dingen achter in je auto laden. Maar toen ik daar aan toe reed en hij gooide dat ding achter in mijn auto en ik reed weg, dacht ik, ik heb hem wel een beetje een oudje meegegeven. Het is wel een beetje, als hij het maar doet. Als hij maar straks niet lek is. Toen op de ochtend van het zomerfeest, toen heb ik hem naar buiten gesleept. Een aantal mensen hebben geholpen en ik zei, laat hem even uitproberen of hij het wel doet. Nou, en toen zijn ze daarmee aan de gang gegaan en ik was wat anders aan het doen. Op een bepaald moment kwam ik buiten en het kasteel was, de hele springkussen was één grote ingezakte pudding. En hij wou niet verder omhoog. Toen dacht ik van, oh nee, zie je wel, toch te goedkoop, toch te makkelijk. Het ding is hartstikke kapot. En zo meteen staan er 25 huilende kinderen te wijzen naar dat ding. En toen dacht ik, uh-oh. En toen gingen we goed kijken met z'n allen en toen zagen we dat de slang gewoon helemaal in de knoop zat. En als we de slang uit de knoop haalden... En dan ging de ventilator ging eraan, dan ging die in één keer omhoog. Geen probleem, iedereen gelukkig. Maar een dag later zat ik erover na te denken. En dacht ik, ja, wat ging er nou eigenlijk door me heen toen ik buiten kwam? En wat er door me heen kwam, ging het eigenlijk niet van, oh nee, het springkus kapot. Maar eigenlijk ging er door me heen, je had gelijk om je zorgen te maken. Kijk nou, hier is het, hier is die puinhoop. Het was goed dat ik me zorgen heb gemaakt, 3 dagen lang. Want als puntje op water komt, hebben we een ingezakt springkussen. En dat is natuurlijk totale onzin en het is ook heel erg irrationeel. Maar het is wel wat ik bij mezelf merk. Alsof God het springkussen niet onder controle heeft. Alsof ik denk van ja, ik moet gewoon een tandje harder lopen, want het zomerfeest, God heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Maar zo werkt het niet. En het is een mini-veldslagje wat je verloren hebt, want er ontbreekt vertrouwen in God en vertrouwen in een goede afloop. En als het springkussen kapot was geweest, hadden we ook een leuk zomerfeest gehad. Maar het gaat om de mini-veldslagjes. Dag in, dag uit. De wapenrusting heb je dan niet goed aangetrokken. En God zegt tegen ons in dit stukje, je hoeft niet zo te leven van mini-veldslagje naar mini-veldslagje. Hier, trek aan. Mijn pak. Mijn wapenrusting. En blijf dicht bij mij. En tenslotte, kijk nog naar de helm van verlossing. Het jaarthema is straks dichter naar Jezus, dichter naar God. En geestelijke strijd gaat precies over het tegenovergestelde. Over afstand creëren. En het gaat niet alleen om die kleine dingen, als zorgen, ongeduld, irritaties. Maar uiteindelijk, wat wil de duivel nou eigenlijk met die geestelijke strijd? Uiteindelijk gaat hij voor onze verlossing. Dat komt hij doen. Bij de verlossing denken we aan dat Jezus de kwade machten overwonnen heeft aan het kruis. En het overwinnen van de kwade machten, daar komt de duivel voor. Dat is uiteindelijk het doel van geestelijke strijd. Het klinkt abstract en ver weg. Maar het is de essentie van het verder weg van God en het dichter naar God toe. Alles wat in ons leven afstand creëert tussen ons en God, is een poging van de duivel om stukje bij beetje die verlossing te stelen. En Paulus zegt, houd stand. Gebruik deze eigenschappen, deze elementen om je verlossing bij je te houden. En als er leugens komen die een snaar raken, dan horen we wel allerlei dingen in ons hoofd. Ziet God het nog wel zitten? Ben ik nog wel gered? Is er met mij al wat te beginnen? De duivel creëert afstand. Hij zaagt aan onze stoelpoten. En hij zaagt niet aan hoe God over ons denkt, of aan Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons, maar wel aan hoe wij denken dat God misschien over ons denkt. En met de helm van verlossing zegt Paulus, laat hem je niet afnemen. Leef alsof elke dag Jezus alleen voor jou aan het kruis gestorven is. Als we dan kijken hoe Jezus het doet, die strijd, dan heeft Jezus geen zwaard. Maar hij is iemand die komt genezen, heel maken, herstellen. Hij brengt liefde, rust, geen zorgen. De God die de verlossing gebracht heeft, geeft ons ook de middelen, de manieren om het in stand te houden, om het bij ons te houden. Ik moest nog even denken aan, een paar keer per jaar ga ik klussen thuis. En dan ga ik naar de Gamma en heb ik altijd even een zuinige bui. En dan koop ik de goedkoopste schroeven en het goedkopere boordje. En een eenvoudige boormachine. En dan kom je thuis en dan draai je de schroeven dol en de poortje breekt af en de boor raakt oververhit. En een dag later ga je weer naar de gamma en dan denk je, ik moet goede spullen hebben. Ik koop dure schroeven, een duur boordje. En ik leen misschien van iemand een hele goede boormachine. Die als een mes naar de boter gaat. En dit is precies wat God tegen ons zegt. Je hebt goede spullen nodig. En daarom neem mijn spullen. Neem mijn wapenrusting. Wat ik in Jesaja al heb verteld. Dat God het zelf zo doet. God zegt, neem mijn spullen. Dan zijn het goede spullen. En tenslotte zat ik mezelf nog te denken. Hoe zou Paulus dat zelf doen? Het is makkelijk praten voor Paulus om een brief te schrijven aan een kerk ver weg met 7 perfecte elementen en zegt, doe het zo, dan komt het goed. Maar wat nou als je zelf middenin geestelijke strijd zit? En gelukkig maar dat Paulus in een andere brief iets van zijn eigen binnenwereld laat zien. In 2 Korinthe, brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, schrijft hij... Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Wordt gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En in de Engelse Message-vertaling op deze plek schrijft de schrijver een heel mooi beeld. Het is niet echt een vertaling, het is een parafrase, maar daardoor begrijpen we het wel beter. En die schrijver die speelt met het ding van op de knieën brengen. Er staat iets als de duivel duwde me omlaag, maar wat hij eigenlijk deed is op mijn knieën duwen. Op mijn knieën bij de Heer. Dus hoe harder de duivel duwt, hoe meer wij op onze knieën worden gedwongen, als het ware, in aanbidding voor de Heer. Zo is het. Zo doet Paulus dat. Volledige afhankelijkheid van God. En voortdurend ook met God in gesprek. En ik heb u natuurlijk wel verteld dat ik bij de tv heb gewerkt. En ik had daar niet zoveel te maken met bekende Nederlanders. Of met YouTube-sterren. Maar een aantal evenementen die ik gedaan heb waren vrij groot. En er waren in 2 gevallen waren daar 20 bekende Nederlanders. Of bekende Nederlanders die pas een paar maanden bekend waren. Maar vaak hoe korter ze bekend zijn, hoe irritanter hun manager is of hun medewerker. Dat alles perfect moet en het moet allemaal zoals de ster het wil. En dan krijg je van tevoren je lijstjes doorgestuurd met, ja, er moeten wel dit soort koekjes liggen en dat soort frisdrank. Anders wordt deze ster boos. En als ze allemaal binnenkomen 's ochtends in zo'n hele grote tv-studio, dan komen ze allemaal zeuren dat hun kleedkamer te klein is en of te ver van de wc. Ik heb 1 keer gehad, we waren live op tv en er was heel veel stress en het was allemaal op televisie. En er komt iemand, belde hem op, je moet nu komen naar de kleedkamers. Nou oké, een grote crisis, je rent er naartoe. Er was iemand boos, want er waren wel marsen en bounties, maar geen Snickers. Nou, dat soort problemen heb je natuurlijk soms. Dat kan heel erg zijn. En toen hoorde ik een verhaal over 10 jaren geleden over een andere heel bekend persoon. Dat is de Amerikaanse evangelist Billy Graham. Die in de jaren 50 en 60 de bekendste evangelist was van de wereld. En die was op tournee en die kwam in Engeland. En ook daar ging een medewerker van hem ging even vooruit om alvast te kijken hoe de zaal eruit zag. En die werd rondgeleid. En dit is de kleedkamer. Daar zijn de wc's. Dit is de zaal. Deze kamer naast de ingang van de zaal hebben we gereserveerd voor Billy Graham om van tevoren te bidden, voordat de dienst begint. En die medewerker van Billy Graham, die had allemaal een beetje bekeken. En die zei, het is allemaal wel prima. Behalve die zaal om te bidden. Die gaan we niet gebruiken. Waarom dan niet? Naast die medewerker, Billy Graham, die bidt altijd in zijn hotel. Oké. En als hij naar buiten loopt. En in de auto. En als hij hier naar binnen stapt. En als hij achter het podium staat. Billy Graham, die bidt eigenlijk de hele dag. Dus die heeft geen ruimte nodig om in te bidden. En zo wil ik ook graag worden. Meer contact met God. Dat je in alles wat je doet, steeds denkt. God, waar wilt u mij hebben? Wat moet ik nu doen? Waar moet ik zijn? Want het is namelijk niet Billy Graham's baan als bekendste evangelist van de wereld dat hij het nodig heeft om de hele dag door te bidden. Het is ons allemaal. Wij als gemeente van Christus hier in Aalsmeer hebben het allemaal nodig om steeds dat contact met God te maken. En daarom is ook in de wapenrusting gebed geen onderdeel van het pak. Het is de houding waarop al die elementen gedaan worden. Voortdurend in contact met God. Dichter naar God toe groeien. En het komende jaar is dat iets waar ik zelf in wil groeien en waar we als gemeente willen groeien. Vaker God opzoeken, dieper in contact. En een beetje zoals Billy Graham. En een concreet idee is dat we voortaan voor de dienst om 9:30, met wie er maar is, hier naast het podium gaan bidden. Niet meer in de kamer daar, maar gewoon, als je er al bent om 9:30, hier gaan we bidden. Je mag aanhaken en je mag weer weglopen. Al duurt maar 2 minuten, al zeg je niks. Zo kunnen we als gemeente ook goed de zondag beginnen en goed de dienst doen. En komende woensdag wil ik graag met jullie, het liefst met jullie allemaal, woensdag bidden voor het nieuwe jaar. Voor een nieuw seizoen. Voor de stappen die we willen zetten in geloof. Voor het groeien wat we willen. Voor nieuwe mensen. Voor onze taken in Elsmeer, in Kudelstaart, in Amstelveen. En als je denkt, ja, het is niks voor mij, zo'n gebedsbijeenkomst. Ik heb allerlei ideeën bedacht waardoor het voor iedereen toch leuk is en niet eng. Niet te lang, we doen niet te lang, niet te ingewikkeld. Geen urenlange gebeden. Maar voor een ieder, zoals we als gemeente, echt het samen kunnen doen. Mensen die graag naar gebedsbijeenkomsten gaan, mogen ook komen. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Paulus schrijft die brief voor de hele kerk. Dus laten we die wapenrusting ook samen aantrekken. God trekt hem uit, hij geeft hem aan ons. Alsof iemand waarvan je veel houdt, je zijn eigen jas geeft als het koud is. En God zegt tegen ons, je hebt het nodig. Ik hou je veilig. Laten we samen bidden. Vader in hemel, dank u wel voor uw kerk. Dank u wel voor het intieme beeld, Heer, van een wapenrusting van uzelf, Heer. Dat u ons uw eigen beste spullen geeft om ons veilig te houden. Dank u wel dat u een liefhebbende vader bent die naar ons omziet. Die elk klein gemeenschapje waar mensen bij elkaar komen, het liefst als zijn huis. Heer, dank u wel dat dit uw huis is, dat we hier mogen zijn. Dat uw zoon voor ons gestorven is. En dank u wel dat we dit mogen weten met een wapenrusting die van u komt. Heer, ik wil bidden voor het nieuwe seizoen, voor een startzondag volgende week. Heer, ik wil bidden voor een nieuwe stap. Een stap dichter bij u, Heer, die we elk individu en ook als gemeente samen kunnen maken. Dat u ons laten zien wat die stap is. Dat u ons laten zien waar we moeten zijn. Wat we mogen doen dit jaar. En ons zo leiden. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen.